gericht op een rivaliserende jeugdgroep. Die post leidde tot grote onrust en een schoolsluiting in de regio Haarlem. In zijn slaapkamer lag een vuurwerkbom. B was de eerste van 8 verdachten die terecht staat in dit conflict tussen rivaliserende groepen. 2 anderen zitten nog vast, 5 zijn er vrij. Aandeelhouders van entertainmentconcern Disney eisen inzage in de schorsing van talkshowhost Jimmy Kimmel. Ze denken dat het bedrijf is gezwicht voor politieke druk na Kimmels uitspraken over de dood van activist Charlie Kirk. Zijn show Jimmy Kimmel Live ging vorige week tijdelijk van de buis. Volgens de aandeelhouders kan dit besluit indruisen tegen Disney's plichten tegenover investeerders. Mogelijk hebben zakelijke of politieke belangen zwaarder gewogen dan die van de aandeelhouders. Autotoeleverancier Bosch schrapt 13.000 banen bij zeker 5 vestigingen in Duitsland. Die historische reorganisatie is volgens Bosch onvermijdelijk door de overgang naar elektrisch rijden en de zware concurrentie. In totaal gaan er sinds 2023 al 22.000 banen weg bij het concern. Vakbonden reageren verontwaardigd op het massa-ontslag zonder garanties voor behoud van vestigingen. Vorig jaar werden er al 54.000 banen geschrapt bij alle Europese toeleveranciers voor de auto-industrie samen. En in Argentinië zijn 3 jonge vrouwen, onder wie een meisje van 15 jaar oud, ontvoerd, gemarteld en vermoord door een drugsbende. Alles werd live uitgezonden in een besloten Instagram-groep. Volgens de politie keken er zeker 45 mensen mee naar de gruwelijke beelden. De lichamen zijn 5 dagen later gevonden in een tuin bij Buenos Aires. 4 verdachten zijn opgepakt, de vermoedelijke bendeleider is nog voortvluchtig. De autoriteiten noemen het een afschrikmiddel van de bende voor vermeende drugsdiefstal. Het weer overwegend bewolkt met vooral in het zuiden wat regen, ook 's nachts. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen zien we zon, wolken en ook wat regen bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging nog 40 minuten door de nasleep van een ongeluk. Op de andere snelwegen kan het verkeer prima doorrijden. Er staan nog een paar hele korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur. De specialist in maatwerkmeubels.
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website. Dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Welkom bij Woordkunst, het boekenprogramma van Radio Lansingerland. Mijn naam is Marianne van Seters en Matthijs staat mij weer bij voor de techniek. Nu is de herfst toch echt in het land. Mijn straat is bezaaid met eikels en het is al vroeg donker. En onderweg naar de studio lagen heel veel blad en afgewaaide takken op de weg. Tijd om met een boek op de bank te kruipen. Maar zoals altijd beginnen we met muziek die past bij deze jaargetijden. Namelijk Summer is Over van Dusty Springfield.
the day. The grass that was green is now hay.
Het boekennieuws. Afgelopen week, nee volgens mij 2 weken geleden al, werd bekend dat de Hebban debuutprijs is toegekend aan Manik Sarkar met zijn boek Ossenkop. Manik Sarkar is een Nederlandse schrijver en Ossenkop is dus zijn debuut, want hij won de debuutprijs, dus dat is logisch. Manik Sarkar is eigenlijk van oorsprong vertaler van andere boeken, buitenlandse boeken in het Nederlands. Maar dit is dus zijn eerste boek. Ik heb het al een tijd geleden gelezen. Ik heb het ook een keer besproken al in Woordkunst. Vorig jaar denk ik al, of begin dit jaar. En ik was echt overrompeld door dit boek. Het is ook niet voor niks al de derde prijs die Manik Sarkar voor dit debuut krijgt toegekend. Het is een ingetogen boek. Een boek met subtiele humor en mooie beschrijvingen. Zo staat het ook in het juryrapport. Emotioneel. En er zit ook een onderhuidse spanningsboog in. Je moet er om lachen soms. Maar tegelijk krijg je ook een knoop in je maag. Omdat je aan alles voelt dat het niet goed kan blijven gaan. Ja, heel in het kort, ik moet het even uit mijn hoofd doen, ik heb dit niet opgeschreven, maar gaat het boek over een slager in een dorp. En hij is, die slager, die is met hart en nieren slager. En wil ook er alles voor doen om zijn zaak een kwaliteitszaak te houden. Dus het, geen supermarkt, koopjesknaller, maar mooi vlees. Waar dus ook een prijskaartje aan hangt. En deze slager merkt dan ook dat veel mensen toch gaan voor de goedkopere supermarkt. Maar ondanks alles blijft hij volhouden aan zijn concept. En er moet van alles gebeuren om de touwtjes, om alles boven water te houden, zal ik maar zeggen. En het, het loopt ook dramatisch af. Dat moet ik er ook nog bij vertellen. Maar ik vond het, ik denk dat dit boek ook echt met alle eer deze prijs heeft gewonnen. Echt heeft verdiend. Manik Sarkar verdient het om heel veel gelezen te worden. Ik vond zijn boek in ieder geval prachtig. Dan is het volgende week de week van het verboden boek. Van 20 tot 28 september is die week in de bibliotheken in Nederland. In sommige landen verdwijnen boeken uit de kast. Niet omdat niemand ze leest, maar omdat ze niet mogen of mochten worden gelezen. Daarom organiseren de bibliotheken komende week voor het eerst in Nederland de week van het verboden boek, waarin ze het vrije woord vieren en lezers uitnodigen om juist deze boeken te lezen. En er is een lijst verschenen met 100 verboden boeken. Dat zijn boeken die ooit verboden waren soms, en ook boeken die nu nog verboden zijn. Maar er staan boeken op waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Zoals Het Huis met de Geesten van Isabel Allende. Of de Da Vinci Code van Dan Brown. En ook Alice in Wonderland van Lewis Carroll. En nog veel meer boeken. Maar daar kom ik later in deze uitzending op terug. Want dan bespreek ik een boek. En dat heet Verboden Boeken. En dat is geschreven door Marjolein de Molenaar. Maar dat is later. Ik ga eerst even verder met een ander boek. En dat is een boek van Malou Holshuizen. Het heet Alleen en Duizend Mensen. En het is uitgegeven bij uitgeverij Ambo Antos. Vorige keer heb ik ook een boek besproken van Malou Holshuizen. Dat heet Zacht op Lachen. En gisteravond was ik bij een toneelvoorstelling in het Stadstheater in Zoetermeer. En dat was een bewerking van haar boek Zacht op Lachen. Het was een mooie voorstelling met een prachtige rol van Emma Buysen als Malou, de hoofdpersoon van het boek. Zacht op Lachen is een autobiografisch roman die gebaseerd is op het eigen leven van Malou Holshuizen. Maar het is fictie. Malou Holshuizen is afkomstig uit een Nederlands-Indische familie. En ik heb het boek op 4 september besproken in Woordkunst. 4 september van van dit jaar. Nu is het de beurt aan de tweede roman van Malou. En die heet Alleen en Duizend Mensen. Ik heb het hier voor me liggen. En het is een omslag met heel veel zwarte puntjes. En één groen puntje. En het groene puntje is Malou Holshuizen. Die met heel veel mensen contact heeft. Of het is niet Malou Holshuizen. Het is het hoofdpersonage uit haar boek. En die heet Rivka. Rivka heeft met heel veel mensen te maken, is absoluut niet eenzaam en toch voelt ze zich vaak alleen. Rivka is de eindredacteur van een wekelijks radioprogramma, Bodemdrift heet dat, dat live wordt uitgezonden vanuit een hotelkamer op de 21ste verdieping van een hotel dus. In Bodemdrift interviewt presentator Joël elke week een andere gast. En een van die gasten is cabaretier Leopold Harmonie. Tijdens het interview staat hij plotseling op, opent het raam en springt naar beneden. En deze scène zet meteen de toon van het boek. En deze gebeurtenis heeft ook grote gevolgen voor het leven van Rivka. De titel die slaat op, of die komt voor in het boek. Bij de begrafenis van Leopold is Rivka omringd door 1000 mensen in de aula. Want Leopold, de cabaretier, was een gevierd persoon. Dus zij is omringd door heel veel mensen, maar ze voelt zich toch helemaal alleen. Rivka, dat is weer de humor in het boek van Manu Holshuizen, heeft ook nog een guilty bijbaan. Ze exploiteert een sekslijn. En dat is een leuke bijverdienste voor haar. De scènes over de sekslijn in het boek zijn met heel veel humor beschreven. In Alleen aan 1000 mensen wil Malou Holshuizen verschillende manieren van eenzaamheid laten zien. Alleen aan 1000 mensen is een eerlijke en ontroerende roman. En Malou schrijft heel toegankelijk en dit boek smaakt naar meer. Dus Malou, kom gauw met een nieuw boek. In het boek, of ja, in dit boek ook, volgens mij is ja, de opdracht, of het motto in het boek, is een citaat uit een lied van Spinvis. Ik ken een raadsel over eenzaamheid. Het gaat als volgt. Wat doet pijn en telt voor twee? We gaan luisteren naar Spinvis nu. Small Film heet het nummer. Gaan we het nu horen.
Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed. Ik weet wel waar ze wonen, want je kunt het zien als je de letters van hun naam omdraait. De waarheid is een raadsel en het gaat als volgt. Het is een goede vriend, maar altijd te laat. Ik heb een eigen flat, ik heb de radio aan. Het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI. Een tijdje terug reed ik een fietser dood, maar gelukkig heeft geen mens me gezien. Het komt maar zelden voor dat ik een zin afmaak en je maakt mij echt niks wijs. Het noodlot is een raadsel en het gaat als volgt. Het kost je niks en toch altijd prijs. Als ik uitga ben ik een fotograaf en ik ben schrijver als ik vrienden bezoek. Op het ogenblik zit ik heel even zonder werk, maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek. In de spiegel neem ik soms alvast de pose aan voor de foto op de achterkant. Dromen zijn een raadsel en het gaat als volgt. Het smelt in je hoofd en niet in je hand.
Yeah.
Ik ga nu... Oh, Smallville. Ja, Smallville was nog even bezig. Dat is van YouTube. Ze hoort altijd een filmpje bij en het zijn altijd hele verhalen. Maar goed, nu is het echt over. Het volgende boek is Rouwjournaal. En dat is geschreven door Jan Siebelink. Het is dit jaar verschenen bij De Bezige Bij. De vrouw van Jan Siebelink, Gerda, overleed in juli 2024. Zij kenden elkaar 59 jaar. En sinds het overlijden van Gerda is Jan Siebelink, zoals hij het zelf zegt, zieloos. Jan Siebelink, die veel boeken op zijn naam heeft staan, had al besloten om niet meer te schrijven. Om geen nieuw boek meer uit te geven. Maar toen Gerda was overleden en hij vol zat met zijn verdriet, ging hij toch op aanraden van collega's schrijven over zijn verdriet, over zijn vrouw. En dat boek werd Rouwjournaal. Het is waarschijnlijk, nou, ik weet het eigenlijk wel zeker, zijn meest persoonlijke boek. Gerda was zijn grote liefde en hij voelt zich verlaten zonder haar. In korte hoofdstukken schetst hij zijn leven zonder Gerda. Maar hij beschrijft ook de laatste fase van haar ziekteproces. Gerda heeft kanker, of had kanker. In Rouwjournaal stelt Jan Siebelink zich heel kwetsbaar op. Ik vond een heel ontroerend citaat in het boek. Ik kom spoedig. Ik wil je niet alleen achterlaten. Ja, tot zover het boek. Ik heb alle boeken bij me, behalve dit boek van Jan Siebelink, tot mijn grote spijt. Dat heb ik thuis laten liggen. Dus ik kan er niet een stukje uit voorlezen. Ik vond wel Jan Siebelink altijd een schrijver die mij wel intrigeerde. Een schrijver over zijn afkomst, zijn christelijke jeugd, zijn christelijk leven, met een vader die diep gelovig was. Nou, je kon zeggen fanatiek gelovig was. Een moeder die daarin mee moest gaan, die eigenlijk ook wel leed onder het heel fanatieke geloof van die vader. Hij schreef boeken die allemaal een beetje somber waren. En dat vond ik eigenlijk altijd heel intrigerend. Hij werd natuurlijk heel erg beroemd, wereldberoemd in Nederland, met zijn boek Knielen op een bed violen. Ik heb me er nooit toe kunnen zetten om dat boek te lezen. Ik heb het in de kast staan. Ik ga het vast nog een keertje doen. Maar het was misschien ook wel omdat hij zichzelf vaak herhaalde, in mijn idee. Alle boeken gingen over dat strenge geloof van die vader. Over de kas. Die vader was kweker in Velp bij Arnhem. Alle boeken speelden zich eigenlijk daar af, of bijna alle boeken. Hij schreef ook boeken over zijn leraarschap, want Jan Siebelink was leraar Frans op een middelbare school. En dat waren ook vaak boeken met een beetje verdrietige ondertoon. Omdat hij zich, ja, in mijn idee, een beetje niet gekend voelde. En dat was heel onterecht, want Jan Siebelink kon heel erg goed schrijven. Kan heel erg goed schrijven. En ik kan zijn boek alleen maar aanraden. Ik heb ze allemaal wel met plezier, kan ik niet zeggen. Want het waren geen vrolijke boeken. Maar wel heel geïnteresseerd gelezen. En dit boek, dat was met heel veel emotie geschreven. En het maakte diepe indruk op mij. Ja, dan kan ik natuurlijk geen heel vrolijke nummer laten horen na dit boek. En ik heb gekozen voor een boek dat gaat over verdriet. En dat gaat ook over de zomer. Het heet Summertime Sadness. En het wordt gezongen door Lara Del Rey.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best.
Koptelefoon op, natuurlijk. Muizenleven is het volgende boek. En het is van Eva Meijer. Ik heb meer boeken van Eva Meijer. En zij houdt zich heel erg bezig met dieren. Dierenbescherming. Dieren. Nou ja, alles wat met dieren te maken heeft. En wat wij verkeerd doen met dieren. Dat wrijft ze ons ook onder de neus. Het boek wat ik hier voor me heb. Nou, ik moet het even zoeken, maar hier heb ik het. Muizenleven van Eva Meijer. Uitgegeven bij Cossé. Eva Meijer is naast schrijver, filosoof, beeldend kunstenaar, singer-songwriter. En al die disciplines komen in het boek aan bod. Ze maakt liedjes voor haar muizen, want dit boek gaat over muizen natuurlijk. Het heet niet voor niks Muizenleven. Op de voorpagina staan twee muizen, getekend door Eva Meijer. Er staan foto's in het boek over haar belevenissen met de muizen. Zij heeft tekeningen gemaakt. Ga zo door. Muizen. leven in onze huizen. Ongewenst. We zijn niet blij als we een muis zien. En we hebben ze liever niet in de buurt. Maar muizen worden ook vaak gebruikt voor experimenten. En dat willen we liever niet zien en niet weten. En ook al leven muizen maar gemiddeld 2 jaar... ze lijken veel meer op mensen dan we denken, vindt Eva Meijer. Muizen zijn ook dieren met een sterk sociaal leven. En dat ontdekte Eva toen zij 20 ex-laboratoriummuizen in huis nam. Allemaal vrouwtjes. Door een samenwerking tussen de universiteit en dierenrechtenorganisaties vonden de ex-proefdieren onderdak bij particulieren. En in dit geval dus bij Eva. Muizen worden hooguit 2 jaar oud, ik zei het al. En ze zijn bij Eva gebleven tot het eind van hun leven. En Eva ontdekte dat ze in veel aspecten op mensen leken. Eva verkleint met dit boek de afstand tussen mensen en muizen. Zelf noemt Eva Meijer muizenleven een meersoortige auto-ethnografie. Een poging om het gedrag van dieren vast te leggen met aandacht voor je rol als mens. En auteur in dat onderzoek. Daarbij is belangrijk om bestaande vooroordelen. Even zeggen, nou ben ik mijn tekst kwijt. Even kijken. Om bestaande vooroordelen af te leren, ja natuurlijk. In Muizenleven lezen we over muizen die voor elkaar zorgen. Die nieuwsgierig zijn en die hun nesten schoonhouden. Eva Meijer gaf alle muizen een naam. Zo worden ze nog menselijker. Zoals Vachtje, Kleinoor, Madelief, Zeetje en Lieve. Het boek is verlucht met tekeningen en foto's. En de muizen komen zelf aan het woord in verhalen, foto's en tekeningen in het boek. En zoals we gewend zijn van Eva Meijer, gaat ze ook in dit boek uitgebreid in op dierenrechten. Mensen zouden zich minder superieur moeten voelen aan dieren. Dieren en mensen blijken veel meer op elkaar te lijken dan dat ze verschillen. Ja, ik zat even het voorwoord te lezen, het motto. Voor Vachtje, of eigenlijk de opdracht. Want Eva Meijer heeft het boek opgedragen aan al die 20 muizen die bij haar in huis waren. En dat zijn Vachtje, Breedsnuit, Kleine Muis, Mooitje, Grote Muis, Flankie, Kraaloog, Witoog, Kleinoor, Bully, Sneeuwtje, Stompie, Bolkje, Vlokkie, Madelief, Maanoor, Tweeteen, Mus, Spookie, Lieve Roodmuis, nee, Lieve en Roodmuis en Zeetje, Neushoorntje, Bram en Wezel. Het boek is opgedragen aan alle muizen die op dit moment in laboratoria leven en hun voorgangers. En voor Bibi, die over dit boek sprak alsof het al bestond, waardoor ik besloot om het maar te schrijven. Goed, dit is het verhaal. Ik zit het nu even door te bladeren terwijl ik achter de microfoon zit. Maar het is een heel grappig en heel leesbaar verhaal. En dat vind ik altijd het leuke aan de boeken van Eva Meijer. Die gaan over non-fictie, hè. Het zijn geen romans. Ze gaan over serieuze onderwerpen. Maar ze zijn allemaal heel erg makkelijk te lezen. En we gaan muziek laten horen. En dat doen we met een nummer van Guus Meeuwis. En dat nummer heet Lieve. En dat is de naam van een van de muizen in Muizenleven.
Lieve heeft een fiets, daar fietsen het liefst mee. Ze vindt altijd wel iets, ook als verder niemand het vindt. De lieve danst het liefst op liedjes waar helemaal niemand danst. Ze leest de krant, maar dan alleen de voor- en
achterkant. Maar ik hou en ik zal zo gaan. Lieve, lieve, blijf ik bij jou heel de nacht, als het mag. Lieve, lieve, heb ik nog taartje bevraagd om nooit meer weg te gaan, als het mag. Gaat het goed dan? Gaat het slecht, dan komt ze bij mij. Als lieve lacht, dan vliegt ze weer. Ze is niet vals, maar vogelvrij. Ze weet maar al te goed dat ik als een dweil ben voor haar. En ze zegt ik blijf bij jou, maar meestal is dat niet waar. Maar ik hou en ik zou zo graag. Doet, ik vind alles goed, ze is mijn allerzwakste plek. En die gebruikt ze keer op keer. Ik vind het best, want ze is te gek. Maar ik hou en ik zou zo graag. Lieve, lieve, blijf ik bij jou heel de nacht, als het mag. Lieve, lieve, heb ik nog dat je me vraagt.
Nog een boek dat begin dit jaar verschenen is, in februari. De Vrouw in de Kelder van Amy Koopman. Met ook tekeningen, illustraties van Monique van der Pas. Amy Koopman is schrijfster en journaliste. Ze is in Groningen geboren in 1985. In 2016 verscheen haar debuut, Oerwoed. En ze heeft meer boeken geschreven, zoals Het Boek van Alle Angsten of Tekenen van het Universum en Kindertrein uit Boedapest. Dit boek, De Vrouw in de Kelder, is uitgegeven bij de Arbeiderspers. Achter op het boek staat een confronterende roman over ziekte, de complexe relatie tussen vader en dochter en het streven naar zelfbeschikking. Ik lees de flaptekst voor. Een tekenlerares die niet meer kan tekenen, trekt zich terug in een kelder. Om zich te verschuilen in het donker. Om de dingen helder te krijgen. Waarom heeft ze zo brusk gebroken met haar oude leven? Ze praat tegen een stenen ei en tegen de lege pagina. Maar werkelijke afzondering blijkt onmogelijk. Om een opdringerige schim het zwijgen op te leggen, moet ze zich verhouden tot haar weerzin tegenover haar vader en het ouderschap. In deze nieuwe roman ontvouwt Amy Koopman een stoutmoedige en eigenzinnige blik op verlies en zelfbeschikking. Nou, ik vind dit nog best wel een moeilijke tekst, eerlijk gezegd. Als je in de boekwinkel staat en je kijkt op de achterflap en je leest dit, dan vraag ik me toch af of je dit boek wel wil kopen. Maar goed, ik probeer in het kort wat over het boek te vertellen. De hoofdrol, of het hoofdpersonage, is Veronica Paardenbijter. En Veronica trekt zich terug in een kelderwoning om tot rust te komen van de heftige jaren die ze achter de rug heeft. om te reconstrueren wat er gebeurd is. Ze denkt na, mijmert, herinneringen passeren. Tegen familie en vrienden heeft ze gezegd dat ze bergen gaat beklimmen in de Schots hooglanden. Dus niemand weet waar ze zit. Langzaam wordt duidelijk wat ze in die kelder doet. Veronica vertelt over haar vader, voor wie ze zich schaamde. Een vader die uiteindelijk aan kanker overlijdt. En ook Veronica wordt ziek. Krijgt kanker. Baarmoederhalskanker, om precies te zijn. Iets wat Amy Koopman zelf ook is overkomen. Dus het boek is ook nog gedeeltelijk autobiografisch. Tussen Veronica's kelder en de badkamer die zij gebruikt, bevindt zich een ruimte die de bunker wordt genoemd in het boek. En in die ruimte, die onheilspellende ruimte, vindt Veronica een teddybeertje. En dat werpt beelden op aan de Dutroux-affaire. Dan hoort Veronica daar ook nog onheilspellende geluiden. Dus het wordt ook nog spannend in het boek. De eerste 60 bladzijden vertelt Veronica in de tegenwoordige tijd. En dan volgt een lange terugblik vanaf haar jeugd in de tijd tot nu toe. Amy Koopman behandelt in deze roman veel onderwerpen. Heel veel onderwerpen. Te veel om nu op te noemen. Misschien ook te veel om te lezen. Maar gelukkig komt ze aan het eind van het boek in het reinen met haar vader. Een intrigerend boek vond ik het. Ook doordat er zoveel onderwerpen bij komen. Niet een heel gemakkelijk boek om te lezen. Maar toen ik het uit had, was ik toch blij dat ik het boek gelezen had. De vrouw in de kelder van Amy Koopman. En gelijk hierachteraan ga ik iets over een ander boek vertellen. Ik heb veel boeken gelezen. En dat komt omdat september de boekenmaand is voor de uitgevers. Dan komen er heel veel nieuwe boeken uit in het najaar. Zoveel dat ik geen tijd heb om ze ook allemaal echt helemaal grondig te lezen. En het boek waar ik het nu over ga hebben, heb ik dan ook niet helemaal gelezen. Ik vind het wel een heel interessant boek. En dat komt doordat, dat ga ik zo vertellen waar dat door komt. Maar goed, ik heb dus het boek, ik ben erin begonnen en ik heb het doorgebladerd. En ik heb de verschillende hoofdstukken even heel kort ingekeken. En ik ga het ook zeker helemaal lezen. Maar ik wil er per se ook nu wel aandacht aan besteden. Ik zeg erbij dat ik een deel van deze informatie heb gehaald van de recensie van Boekenkrant. En dat is een online boekenwebsite. En waarom heb ik zoveel interesse in dit boek? Nou, het boek heet Verdeeld Koninkrijk. En het is geschreven door Niels Postumus. En het is uitgegeven bij uitgeverij Balans. Het is heel recent uitgekomen bij Balans dus. In september, dus het is nog maar heel kort. Dus ik kan het ook haast nog niet helemaal gelezen hebben. En waarom heb ik zoveel belangstelling voor dit boek? Nou, mijn dochter woont in Engeland. Zij heeft een Engelse partner. En twee Engels-Nederlandse kinderen. Ik kom heel regelmatig in Engeland. Vandaar mijn bijzondere belangstelling voor dit boek. En voor alles eigenlijk wat met Engeland te maken heeft. Niels, iets over te schrijven. Niels Postumus is correspondent voor het dagblad Trouw. Sinds 2021. Correspondent voor het Verenigd Koninkrijk dan, speciaal. Daarvoor werkt hij in Zuid-Afrika. In Verdeeld Koninkrijk probeert Niels Postumus antwoord te vinden op de vraag hoe goed of slecht het nu gaat met het Verenigd Koninkrijk. En hij maakte hiervoor reizen door het Koninkrijk. Hij ging naar Engeland, Schotland, Wales en niet te vergeten Noord-Ierland. En de rode draad voor zijn boek is de verhouding van koning Charles III tot zijn volk en vice versa. Het gaat economisch en sociaal niet goed met het grootste deel van het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat kan ik ook elke keer als ik naar Engeland ga op bezoek bij mijn dochter, kan ik dat zelf zien. Waar zij woont, is het. Zij woont echt in de country. Dus echt in het land van de waxlaarzen en de waxjassen. En de jacht en de mooie natuur. En daar is het, daar wonen allemaal best welvarende mensen. Maar zo ga je naar de stad, gaat het dichtstbij in de stad, dan zie je een deel wat welvarend is, maar dan zie je ook een deel waar het echt armoede is. Niels Postumus heeft veel gesprekken gevoerd met Britten uit alle lagen van de bevolking. Hij koppelt zijn gevoelens en waarnemingen aan de verhouding die de huidige koning Charles heeft met het land en de bevolking. En wie meer inzicht wil krijgen in wat de Britten beweegt en wat vooral de koning hierbij speelt, moet dit boek vooral lezen. Want het land van koning Charles III is sterk veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Britse Wereldrijk viel uit elkaar, kerken liepen leeg, Noord-Ierland werd verscheurd, het Verenigd Koninkrijk voegde zich bij de Europese Unie en stapte daar ook weer uit, de beruchte Brexit. Er ontstond een multiculturele samenleving. De economische ongelijkheid nam toe. Het concept klasse veranderde en de rol van de media ook. En tot overmaat van ramp sterft de Britse pub ook nog uit. Nou, daar merk ik niet veel van. Als ik in Engeland kom, dan is het de pub lunch en na de pub, na een wandeling. En de pubs waar wij dan komen, die zijn altijd overvol. Goed, Tim de Wit, die jarenlang correspondent was in het Verenigd Koninkrijk en nu presentator is van programma's op NPO 1, heeft geschreven over dit boek een scherpe analyse van hoe het Verenigd Koninkrijk al jaren met zichzelf worstelt. En hij zet erbij een aanrader. Nou, daar sluit ik me direct bij aan. En dan gaan we naar muziek luisteren. Het laatste hoofdstuk in Verdeeld Koninkrijk is getiteld Bloody Friday. En dat speelt zich natuurlijk af in Belfast. En welk nummer kan ik daar dan beter bij laten horen dan Sunday, Bloody Sunday van U2. kom nog even terug op wat ik in het begin van de uitzending zei. Dat was eerst, ik had het over het rouwjournaal van Jan Siebelink. Een rouwboek. En toen ben ik eigenlijk vergeten, want ik had er nog iets bij gezet. Ik ken nog een ander heel mooi rouwboek. Over iemand die schrijft over een dierbare overledene. En dat is een boek van Thomese. Schrijver Thomese. En het boek heet Schaduwkind. En dat is al 20 jaar geleden verschenen, zoiets. In, ja, 2003 is het verschenen. En dat boek, Schaduwkind, gaat dus over de dood van het dochtertje van Thomese, Lisa. En in dit dunne boekje, want het is heel dun, maar alle woorden die erin staan, die doen het toe. En in dit boek zoekt Thomese naar woorden om zijn verdriet weer te geven. Schaduwkind. Zeker de moeite waard. En het is al oud, maar het is vast nog in de bibliotheek te leen. En dan nog een ander boek. Of tenminste, ik noemde iets anders aan het begin van de uitzending. Namelijk dat volgende week in de bibliotheek de week van het verboden boek is. Waarin het vrije woord gevierd wordt. En waarin waarschijnlijk, ik weet niet welke bibliotheek allemaal meedoen. Maar als ze meedoen, dan zal er vast een tafel zijn met boeken op die ooit verboden waren. Of die misschien nog verboden zijn. Er is een boek verschenen, dat was er al langer volgens mij, maar het is opnieuw uitgegeven, als ik het me goed herinner. En dat is Verboden Boeken. En dat is geschreven door Marjoleine Molenaar. Dat boek, dat gaat over verboden boeken natuurlijk. Marjoleine Molenaar is schrijver en tentoonstellingsmaker. En in Verboden Boeken laat ze zien wat haar zo fascineert. Namelijk het feit dat uiteenlopende lezers, jong en oud, uit alle hoeken van de wereld, heel anders kunnen kijken naar hetzelfde boek. Want waarom wordt een boek verboden? Dat bespreekt Marjoleine Molenaar in dit boek. Het is een verkenning van grenzen en taboes. Want door de eeuwen heen zijn er veel boeken gemaakt die eindigen in een rechtszaal of op de brandstapel zelfs. Eigenzinnige schrijvers en denkers namen risico's, omdat hun drang om een verhaal te vertellen sterker was dan de angst voor de gevolgen. Wat maakt dat een boek verboden wordt? Nou ja, waarom Mein Kampf verboden is, dat kunnen we allemaal zelf wel bedenken. Maar waarom werd bijvoorbeeld de Da Vinci Code van Dan Brown verboden? Marjoleine Molenaar daagt de lezer uit om na te denken en met anderen in gesprek te gaan over boeken die verboden waren of verboden zijn. Want ook nu nog zitten er schrijvers in een cel te wachten. En zijn er landen waar meisjes alleen stiekem mogen lezen. En dat is geen fictie, dat is de werkelijkheid. In deze bundel, want Verboden Boeken, dus dat boek van Marjoleine Molenaar, is een bundel met 24 verhalen over boeken die ooit verboden waren. En een analyse hoe het zover is gekomen en wat de gevolgen waren. Voorbeelden uit het boek zijn bijvoorbeeld Harry Potter en de Steen der Wijze. Het boek werd verboden, in Polen onder andere, vanwege de occulte praktijken op Zwijnstein. Nou, dat was officieel. Het boek werd zelfs verbrand, geloof ik. Maar de boeken van Harry Potter zijn ook verboden op christelijke scholen in Nederland, weet ik. Uit ervaring dat die boeken niet gelezen mochten worden. En dat ook, denk ik, vanwege de occulte praktijk, omdat er heksen in voorkomen en tovenarij. Om andere redenen werd in 2022 een verstripping van het Achterhuis van Anne Frank verwijderd uit Amerikaanse schoolbibliotheken. Want het boek zou, ja, tussen aanhalingstekens, pornografisch zijn. Nou, dat kunt u zelf misschien in dit boek lezen, Verboden Boeken, waarom dat verboden werd. De duivelsverzen van Salman Rushdie werden ook verboden natuurlijk. Er werd een fatwa over uitgeroepen. En zelfs het leven van de vertaalster in Nederland werd door de fatwa van Ayatollah Khomeini blijvend beïnvloed. Goed. Verboden boeken van Marjolein de Molenaar. Een heel interessant boek om te lezen. En let op of volgende week in de bibliotheken aandacht wordt besteed aan de week van het verboden boek. Goed, dat was het alweer. We zijn alweer aan het eind van het programma gekomen. Volgende uitzending zal ik natuurlijk veel meer nieuwe boeken bespreken. Want de stapel op mijn kamer groeit en groeit. En ik heb eigenlijk dit najaar best wel moeite om alle boeken bij te houden. Wat helemaal niet gaat lukken trouwens. Ik dank Matthijs voor zijn ondersteuning in de techniek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Nederland en Oeganda hebben een intentieovereenkomst getekend voor een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers. De proef moet kleinschalig blijven en in lijn zijn met internationale en